747 AM. De Boeddhistische Omroepstichting.
Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, een wekelijks magazine op zaterdagavond. Vandaag onze maandelijkse boekenrubriek met Nico Tiedeman, die dit keer het boek Elke Golf is de Zee van Willekes Jäger bespreekt. En verder de column van Jotika Hermsen. Maar we beginnen in Leuven, waar eind vorig jaar een groot symposium plaatsvond over boeddhisme in België en boeddhisme in het Westen. De actrice en theaterdocent Alida Neslo gaf daar een workshop over dharma en theater. En na afloop had Fred Gales het volgende gesprek met haar.
Ik ben iemand die, zou ik maar zeggen, al 23 jaar mij bezig houdt met theater. Eigenlijk maar misschien mijn halve leven al, als ik mijn leraren geloof, dat ik dat toch altijd buiten viel en zo. Maar dat is voor mij mijn manier van leven. En ik wilde actrice worden en non. Begrijp je? Dat was heel moeilijk. En ik heb altijd naar een manier gezocht om die twee te kunnen verbinden. Dat was mijn 15e of zo, had ik zo'n idee. En zo in mijn 20er jaren heb ik dan een beetje de weg gevonden. Na de theaterschool ontmoette ik een heel bijzondere regisseur. Die bracht ons naar de vuilnisbelt van Antwerpen. Dat was de eerste repetitie. En die zei, kijk eens goed rond hier. En wij snapten er niks van. En wij zeiden zo, ja, je bent niet meer dan dat, zei hij. Hij zei, zo was het vuil. En neem maar een stuk vuil mee om er goed aan te blijven denken. Dat je niet speciaal of bijzonder of wat. En ik nam een oude kraan mee, dat weet ik nog. En op een gegeven moment waren wij gewoon aan het repeteren dan en zo. En na een week of 10 zegt hij, hebben jullie dat stuk vuil nog? Ah ja, breng dat eens mee. En toen moesten wij dat stuk vuil integreren in de voorstelling. En uiteindelijk leerde hij ons dat ook in vuilpoëzie zit. Nou, dat is iets dat ik nooit ben vergeten. Ben die regisseur ook tot de dag van vandaag dankbaar, omdat het nog altijd de manier is waarop ik in het vak sta. Ik heb heel veel geluk gehad, als je dat zo wil noemen. Ik ben gevraagd door de televisie, veel mensen willen het hebben, maar ik ben gevraagd. Ik ben altijd gevraagd voor de verschillende jobs die ik heb gekregen. Maar het is nooit zo geweest dat ik dacht van, ik ben de maatstaf der dingen. Ik moest altijd terugdenken aan dat vuil. Nou, in die zin kwam ik op een gegeven moment in Afrika terecht. En er was een man, ongeletterd, die zei tegen mij van, jij rent maar. Wat is dat? Je leeft met de klok, maar je moet leven met de tijd. Je moet kijken wat de beste raadgever is. En op een gegeven moment liet ik hem ook mijn foto's zien van waar dat ik woonde. En hij vroeg, woon je alleen of met je familie? Of ik zeg, ik woon alleen. En toen zei hij, maar waarom heb je dan 3 zetels? Je hebt 1 gat en 3 zetels. Nou, dus dat waren zo allemaal dingen die mij vormden. Ik weet dat nog altijd heel helder. Dus ik kwam dan in Antwerpen een lama tegen. En wij raakten aan de praat. En uiteindelijk vertelde hij dingen die mij interessant leken. Dat loslaten. Zo. Want tussen haakjes, als ik uit Afrika kwam, heb ik onder invloed van die man al mijn meubels buiten gegooid. En alleen maar in een leeg huis gewoond. En zo leef ik nog steeds overigens. Nou, door die lama ben ik dan begonnen met de praktijk. Ik zei dan eerst heel overmoedig, ik ga non worden. En dan zei hij, ja, laten we maar alvast een puja doen, kom. En uiteindelijk, ik ben nu ongeveer 20 jaar verbonden aan het centrum. En op de duur wordt het iets, dat merk je. In het begin ben je vooral gehecht aan de symbolen, aan de ceremonies. En op de duur wordt dat iets, zoals ik kan het niet anders zeggen, zoals tanden poetsen. We weten niet meer dat we het hebben geleerd, maar als we het niet doen, dan missen we het. Dus het wordt een deel van je manier van zijn, je manier van leven. Dat betekent dat ik ook in mijn theaterpraktijk, waar ik langzaam geëvolueerd was van speelster naar artistiek leider, naar directeur nu van DASARTS, dat is de tweede fase van de Hogeschool voor de Kunst in Amsterdam, kijken naar een manier van hoe breng je die school zoals wij die nu kennen, op een andere manier, of hoe vernieuw je die, hoe maak je die nu deel van die gemeenschap waarin wij leven. Want wat je ziet is dat scholen toch eigenlijk instituties zijn en eigenlijk stilstaan midden in een bewegend leven. Terwijl in het boeddhisme zegt men, ja, je moet kunnen je leeg maken, zodat je alles kunt bevatten op een harmonische manier en met elke verandering op een harmonische manier kunt omgaan. Als je nu rondkijkt in Europa, zie je gewoon dat mensen door onwetendheid ontzettend veel angst koesteren, verlangen naar een soort veiligheid die niet bestaat, niet kunnen omgaan met andere gezichten. Ik denk dat dat voor een groot deel ligt aan de scholen. Vanaf de verlichting is ons systeem niet veranderd. Wij kloppen ons op de borst om de verlichting, maar die is wel gebaseerd op een paar foute conclusies. In die tijd zat je met de kolonies natuurlijk en men nam zich de mens als maatstaf van de dingen. Ja, ja, maar de Europese mens als maatstaf van de dingen. En al de rest waren de barbaren. De barbaren zijn nu hier. Wat doe je daar dan mee? En hoe leef je daarmee? Dus het eerste wat ik mijn studenten vraag als ze binnenkomen is niet wat voor talent heb je, wat voor discipline, maar wel wat voor soort mens wil je zijn? Hoe antwoord je als hedendaagse kunstenaar op die wereld waarin je leeft? Je bent niet op een eiland, want dat zie je vaak. We zeggen ook in Nederland autonome kunst. Alsof jij daar dan de king of rock and roll bent en de rest is niks. Nee, alles wat je doet heeft repercussie op de anderen, op de wereld om je heen. Dus wat doe je daarmee? En naar gelang hun antwoord een beetje passend is, zal ik maar zo zeggen, neem ik ze aan als student en anders komen ze er echt niet in en dat heeft niks met talent te maken. Ik droom van een nomadische school of een school die zo bewegelijk is als het leven zelf. En ik vind met de methode, die middelen die we nu hebben, de technische zaak, het internet, mobiele telefoon, telejak op de televisie, kun je liggend je educeren. Het is geen excuus om nu te zeggen, ik ken niks van daar of die cultuur. Als we dat economisch al niet meer doen, geen enkel land kan zich meer afscheiden en zeggen, ik heb mijn eigen economie. Alles is verbonden wat geld betreft. Waarom doe je dat niet met de mensen? Dat begrijp ik dus. Dus dat probeer ik een beetje te integreren in het schoolprogramma. Dat betekent dat ik werk in semesters. En elk semester vernieuwt de school zich. Iedereen gaat weg, alle leraars, en dat een heel nieuw programma wordt gemaakt. Elke keer opnieuw. We beginnen de les met de stilte, met een oefening. Ik noem nooit boeddhisme of maar gewoon stilte, luisteren, in plaats van meteen vragen stellen, zonder dat je het weet waar je het over hebt. Daarna hebben studenten een uur tijd om te koken voor elkaar, want ik vind dat je, als je kunstenaar bent, ook moet letten op, als je op je omgeving let, moet je al eerst letten op je eigen lichamelijke hygiëne. Dat heeft niet alleen met kleren te maken, maar ook wat je tot je neemt en wat daarin zit en de waardering voor wat erin zit. Wij kunnen zo makkelijk naar een supermarkt gaan en alles kopen, verpakt en wel, zonder te denken aan die boer die daar bezig was. Ik zie een wit blad papier in je handen nu. Als ik dat blad papier zie, dan is dat ook de wereld voor mij. Klinkt misschien een beetje pathetisch, maar het is simpel. Daar zit een boom in, daar zit iemand die die boom geplant heeft, daar zit de regen die gevallen is om die boom te doen groeien, de zon. Eigenlijk zit ons hele universum daarin. En als ik daar bewust van ben, dan ga ik anders met dat papier om. Hoewel er hier papier in overvloed te verkrijgen is. Maar dat soort bewustzijn wil ik bij ze brengen. Dus, het is een internationale school, dus alle volkeren komen er tezamen. In het begin heette het internationaal, waren er alleen één Amerikaan, een paar Nederlanders, wat is een Nederlandse school, en wat Oost-Europeanen. Nu zitten er van Mexicanen tot Australiërs en het is echt de wereld. Die mensen beïnvloeden elkaar natuurlijk. In het begin hebben de Nederlanders natuurlijk een voordeel, omdat de school in hun biotoop gevestigd is, maar om dat te verbreken, breng ik de eerste week, breng ik hen in een toestand waar ze niet kunnen ontsnappen, dat iedereen hetzelfde ondergaat. We hebben bijvoorbeeld een week doorgebracht bij de mariniers. Dat is ook een andere cultuur. Dat heeft niet alleen met kleur of met land te maken. Dat was fantastisch en vreselijk hard en vreselijk confronterend. Want artiesten houden helemaal niet van vroeg opstaan en gecommandeerd worden. Maar op het laatst merkten we dat we toch overeenkomsten hadden, want militairen, of zeker de mariniers, die hebben een keiharde training, maar die doen dat ook uit een soort roeping. Ze hoeven niet, wij ook. En dat bond ons. En we hadden dus choreografen, dansers onder ons. En toen ze zagen hoe snel die de bewegingen overnamen, hoorde je zo een korporaal zeggen van, geef de jongens een geweer. En binnen de kortste keren waren wij aan het marcheren en exerceren, sneller nog dan de recruten. En in het begin waren wij dus de burgers zo'n beetje denigrerend, maar uiteindelijk gaven wij elkaar een staande ovatie. En als je uit zoiets komt, waar iedereen geleden heeft op dezelfde manier, dan kom je ook een beetje uit, dan word je wakker in een andere toestand, zal ik maar zeggen. Dus als we de lessen echt aanvangen, dan heb je echt wel een groep mensen die elkaar op dezelfde manier in de ogen kijkt. Het is dus binnen een institutie trucjes verzinnen om mensen dingen duidelijk te maken. En wat we nu hebben gedaan, daar ging mijn workshop dan over. Ik heb de school nu echt verplaatst. Wij zijn 3 maanden gefuseerd geweest met een school in Senegal, op de rand van de woestijn en de zee. Ik had het over de koloniale tijd. Wat wij niet hadden, zijn de Nederlanders, de Fransen, de Engelsen, als ze in Afrika kwamen, dan werd er niet gelet op wat er daar was, welke wijsheid daar was, welke scholing mensen kregen. Er werd gewoon een schoolsysteem opgeplakt die tot nu toe daar is. Maar deze school die ik bezocht, die had de oude vorm van onderwijzen teruggebracht, maar dan wel geplaatst in de 21ste eeuw. Dus de school was gebouwd als een dorp, omdat een deel van de educatie geschiet door de gemeenschap. Allemaal huisjes, maar wel huisjes high-tech. Het danste wel in zand, geen houten vloeren, geen ballettoestanden. We werkten met de ruimte eromheen, omdat ruimte en ritme belangrijk zijn. Daar, dus de baobabboom deed mee, de zee deed mee. Nu zijn er weinig choreografen bij ons die als ze in de danszaal bezig zijn, dat ze ook nog de bomen buiten meenemen. Dus dat was voor hun, de mensen van ons, een totaal nieuwe ruimte die openging. Ook als we bezig waren, alles was open. Dus als de mensen van het dorp iets interessants hoorden, dan kwamen ze gewoon bijzitten in de les. Nooit gestoord, nooit. Maar het was dus echt ook een donderslag natuurlijk voor de studenten van onze kant, maar ook de Afrikaanse. We waren met 24 studenten, 15 nationaliteiten. We hebben 3 maanden geleefd zonder 1 conflict. In de tijd dat Saddam Hussein werd aangevallen. We zaten in een moslimdorp. Er waren 2 Joodse mensen bij ons, die waren in het begin bang. Er was een Duitse jongen die in het begin dacht van, gaan wij hier mensen van mijn kwaliteiten, van mijn niveau ontmoeten, vroeg hij tegen mij dan. En ik vroeg hem dan zo op een gegeven moment, welke Afrikaanse filosoof heb jij gelezen? Nou, die verhalen horen wij niet op school. Dus hij kon mij geen antwoord geven om het kort te gaan. Na 3 maanden was het zo dat een van de Joodse mensen moslim geworden is. En dat die Duitse jongen, was heel ontroerend, ze schrijven dus rapporten voor mij na afloop om te zien hoe een innerlijke groei gaat. Die schreef, ik vind het heel pijnlijk om te schrijven wat ik nu moet neerschrijven. En ik heb iets ontdekt in mezelf waarvan ik niet wist dat dat bestond. Onder andere mijn gevoelens. Ik heb daar ook nooit mee gewerkt. Ik heb ook niet geluisterd. Enfin, het gaat ze door. En op het einde zegt hij maar, ik voel mij nu een stuk minder intelligent dan toen ik naar Afrika ging. En dat vind ik een heel, heel moeilijk iets om daarmee geconfronteerd te zijn. Ik merk nu dat dat mijn schild was waarmee ik schermde. Ik vind het onaangenaam, maar ik wil wel zo doorgaan. Dus ik ga mezelf weer in zo'n situatie plaatsen waar ik geen controle heb om op die weg door te gaan, onder andere. Nou, als je dus met mensen op die manier werkt, dan zie je dat ze gewoon anders werken. Wij kwamen terug, er was een zwarte jongen toevallig, die schoonmaker was in ons gebouw, en hij werd aangesproken. En uiteindelijk kwamen ze erachter dat hij een kunstenaar was, maar hij vond geen job en daardoor was hij gaan schoonmaken. Voor Afrika zouden ze hem niet eens gezien hebben. Om je maar te zeggen wat er gebeurt met je als mens. Als kunstenaar zijn ze natuurlijk met veel andere materialen gaan werken. Maar daar gaat het niet alleen om. Als mens zijn ze fundamenteel anders naar dingen gaan kijken. Omdat het zo belangrijk is dat we soms dingen zien in hun context. En dan valt de knikker wel op de juiste plaats. Dat als je kunstenaar bent en je hebt het lef om te zeggen, ik ga op een ton staan en jij moet betalen. En naar mij kijken, dan moet je verdomd goed weten hoe het leven in elkaar steekt.
Maar als ik het nou goed begrijp, de Dharma betekent, is dus jouw inspiratie, ja, eigenlijk. Ja. Het komt dus niet in de voorstelling zelf of...
Nee, maar ik zeg het dus, het zit hem in die stilte, het zit hem in elkaar zorgen, het zit hem in toch dezelfde blijven terwijl ik je context verander, terwijl ik heel je wereld onder je uittrek, dat je moet loslaten, dat je niet kan. Het is of meedoen of niet op school zijn. alles wat je dierbaar is, is weg. Je hebt geen computers, je hebt geen, enfin, misschien een computer, maar dan maar één in plaats van 20. Maar je leert weer het wonder van bepaalde zaken zien. Het wonder van een mobiele telefoon, dat zien we hier niet. Maar als je daar van God verlaten bent en dat dorp maar één zo'n telefoontje, dan ben je zo blij. Dat is, het heeft niks zweverigs, het heeft niets te maken met het... wat sommige mensen soms hebben, want dat hadden ze dus ook in het begin, een fascinatie voor alles wat oosters is of wat zuiders is. Nee, het heeft te maken met hoe pas je dat wat je gezien hebt, oké, hier waar jij woont ook toe. Met acceptatie van alle andere schaduwzijden, want er zijn leuke veranderingen, maar er zijn ook andere veranderingen, want die jongen zijn, Duitse jongens en ouders herkennen hem niet meer. En die hebben dus daar een zwaar probleem mee. Een van de meisjes, die autonoom kunstenaar is, die nooit meer alleen wil werken trouwens, die gaat weg bij haar man. Omdat hij die verandering niet kan volgen. Dus er zijn zaken bij. Maar het gaat erom, dat heeft dan met die dharma te maken, kun je blijven die innerlijke visie volgen, ondanks alles. De ideeën die, waar ik over spreek, die heb ik gehaald uit... Daar zou je over kunnen lezen in het boek Dharma Kunst van Chögyam Trungpa. En ik heb die gecombineerd met ideeën van Herman Terlink. Dat is een visionair, een Vlaamse visionair die in de jaren 50 al schreef over een theater waarbij men zou moeten werken als in zijn tijd was jazz, de muziek die opkwam en de muziek die verwonderde. En zo anders was. Hij zegt, je moet geen neger kunnen zijn. Je moet geen neger zijn om goede jazz te spelen, maar het moet komen vanuit een vertrouwen, uit een innerlijk vertrouwen, dat je met die andere spelers kunt komen als je hetzelfde doel voor ogen hebt, tot een harmonie samengaan. Je moet op het moment dat je daar staat alert zijn en openstaan voor alles wat ze je aanreiken en bereid zijn terug te geven, als het kan, nog meer. En hij zegt, de ideale acteur is voor mij... Dat, het gaat niet om de tekst, het gaat niet om een ingestudeerde tekst dat daar vast gaat zitten. Het gaat erom dat je vanuit je innerlijke leegte, noemde hij dan al, bijna boeddhistische, als boeddhist sprekende, dat je vanuit je innerlijke leegte iets kunt doen geboren worden, iets openstaat om te luisteren en het debiet geeft. Dat was voor hem de ideale de kunstenaar dan, acteur. En hij zegt, je moet een verzamelcentrum zijn. En in die tijd sprak men nog niet van multidisciplinaire, maar een verzamelcentrum zijn. Dus niet alleen bij je traditie blijven, op dat wat je kent, maar je ogen en je oren, je blik op de wereld nooit vergeten. In de jaren 50 waren er niet zoveel andere mensen in Europa van andere werelddelen, maar eigenlijk... is dat wat hij toen heeft neergeschreven, daar zou je eigenlijk vandaag de dag mee aan de slag kunnen gaan. En het is heel bijzonder als je ziet wat Trungpa dan schrijft vanuit zijn traditie en Terlink. Ze zeggen allebei, het is belangrijk dat je toch trouw blijft aan de traditie waar jij uit kan. Dat moet je niet uit handen geven, maar je moet nooit vergeten uit te wisselen. En hij schreef dat echt, tijdelijk schreef dat echt in een tijd waarin het gesproken toneel toch hoogtij vierde, dat mensen niet anders kenden dan dat. Hij heeft zijn ideeën neergeschreven in Dramatisch Peripatheticon, zo heet dat. En dat was een vreselijk boek toen ik 18 was. Maar er was een leraar die zegt, over 20 jaar zult je dat een beetje begrijpen zijn. Hij heeft gelijk gehad. Dus ik ben bezig met een vergelijkende studie van... Die twee opvattingen. En om aan te geven ook dat de vormen misschien anders zijn. Maar zoals met die school in Afrika, wij kunnen uitstekend samenwerken als we verder zien dan de vorm. Maar om dat te herkennen, ik geef dan weer een Afrikaans voorbeeld. Er is een baobab, de grootste boom in het gebied waarin wij waren. Zo groot als een eik bij ons. Die boom is hol. En men zegt... De baobab is van iedereen, want iedereen kan hem zien. Maar er zijn weinig mensen die zijn leegte kunnen begrijpen. En daar gaat het om.
Zo wakker die na jou negi, zo wali na jou vinga, Rosalina, zo jou de kring. Zo wakker.
hoorde Alida Neslo in gesprek met Fred Gales. En dan nu de column van Jodica Hermsen. Ze geeft leiding aan het Buddha Vihara Meditatiecentrum in Amsterdam.
Bij de boekverkoper op de hoek van het Spui- en de Voetboogstraat hangt een tekst in de etalage. Wij zijn van sterrenstof gemaakt. Sterrenstof. Stof, jawel, daar ben ik in mijn vorige column mee geëindigd. Het stof van samsara dat nooit ophoudt en alsmaar doordraait in de kringloop van geboren worden en sterven. Het stof van niet kunnen begrijpen. Ook het stof van niet kunnen zien. Stof in je ogen. Maar sterrenstof... Ze hebben me altijd zo bijzonder aangetrokken, die drie koningen. Geleid door een ster, door de woestijn, op kamelen. Wijzen waren het, die op weg durfden gaan. Weg, op weg. Niet wetend van het eindpunt, maar wel vermoedend. Geleid door een ster. Eens liep ik in de Negev, om 4 uur 's nachts. Iedereen liep in stilte, stap voor stap. Eén kameel ging met ons mee op weg, naar de top van de Sinai. Recht naar boven, onder een donkere hemel vol klare sterren. Ja, en dan weer die sterrenstof. Ik moet nu toch vertellen hoe dat zit met samsara, met die eindeloze kring van geboren worden, lijden en sterven en weergeboren worden. Dit klinkt namelijk zo troosteloos en zo uitzichtloos. Ware het niet dat de Boeddha ons een tip gaf? In een vrije vertaling heet het: je bent van sterrenstof gemaakt. Je hoeft niet in het samsara-stof te blijven zitten. Kijk naar de sterren. Ja, maar hoe dan? Weet je nog van dat oorzakelijk ontstaan? Van de zintuigen die nodig zijn om contact te maken en het contact dat nodig is om gevoel te ervaren? Nu, bij dat gevoel, daar moet je zijn. Als je daar aanwezig bent, alert aanwezig bent met je bewuste aandacht, dan word je wakker. Je weet dan wanneer je iets prettig of onprettig voelt, wanneer iets aangenaam of onaangenaam is. Kijk, en dat weten maakt je bewust. Dan ben je alert, je bent een gewaarschuwd mens. En dan loop je minder kans om weggedragen te worden door je voorkeur en je afkeer. Want voorkeur en afkeer volgen onmiddellijk op prettig en onprettig. Dat wat je prettig vindt, daar heb je voorkeur voor, dat wil je vasthouden. Dat wat onprettig is, dat wil je kwijt. Als je daar dus bewust van bent, dan zullen de emoties je niet zo gauw overspoelen. Dan komt de rust in je geest. En dat is weer de voorwaarde voor meer zicht, meer inzicht. En dan komt er klaarheid. Dan begin je te stralen, zoals die ster. Nu de wijzen uit het oosten weer vertrokken zijn en de gewone dag weer begonnen is, de kinderen weer naar school gaan en de mobiele telefoon weer aanstaat, en nu de prachtige luchtfoto van de kamelen op het Waterloopplein gestolen is, nu moeten we niet vergeten dat we van sterrenstof gemaakt zijn. En dat we bedoeld zijn om te schijnen. En dat we misschien ook hier of daar een reiziger in de woestijn kunnen bijlichten. Thank you.
En dat was de column van Jyotika Hermsen. En dan nu onze maandelijkse boekenrubriek, waarin Jacqueline Oskamp praat met Nico Tiedeman.
Nico, wij gaan vanavond praten over een boek van Willekes Jeker. Elke golf is de zee, is de titel. En de ondertitel luidt Mystieke spiritualiteit. Nou, is misschien goed om te beginnen met een soort definitie van mystiek. Wat is mystiek eigenlijk? Ja, hij geeft daar zelf een definitie van in een van de eerste hoofdstukken. Hij zegt, mystiek is de verwezenlijking van de werkelijkheid.
Dat is een mooie definitie van mystiek.
Maar die vraagt ook wel wat uitleg.
Ja, wat hij in het boek ook noemt de eerste werkelijkheid. In het boeddhisme zeggen we de werkelijkheid zoals die is. Oftewel de absolute werkelijkheid. En dat is eigenlijk, dan is mystiek de ervaring van de werkelijkheid niet zoals ik hem bedenk, zoals ik hem heb leren begrijpen, leren kennen, maar zoals de werkelijkheid direct, zeggen we ook wel, ervaren wordt, met andere woorden, niet gekoppeld, gebonden is aan mijn ik. Het mystiek is daarmee het overschrijden van het ik-besef, waarin de werkelijkheid dus ja, waargenomen wordt, veel groter, veel ruimer, ik zou bijna zeggen ook indrukwekkender, dan ik normaal bedenk. Of je kan ook zeggen, mystiek is de beschermende laag die ik voor mijn eigen leven over de werkelijkheid trek om te overleven, dat die beschermende laag voor een moment doorbroken wordt.
En is dat wat je in het boeddhisme non-dualiteit noemt?
Ja, ja. Boeddhisme heeft er ook verschillende termen voor. Non-dualiteit, een bewustzijn over de werkelijkheid waarin niet geoordeeld wordt, niet de werkelijkheid niet in afzonderlijke delen wordt waargenomen, maar ja, niet discriminerend zeggen we, niet oordelend. Ja. Dat is non-dualiteit. Je kan dus ook zeggen, ook een term, het is de werkelijkheid in zijn absoluutheid. En dan, dat is eigenlijk op zich wel een mooie term, een beetje abstract, maar het Latijnse absolvere is ontslaan. Absolutie hebben we in het christendom, het vergeven van zonde, het wegschelden, de zonde ervan aftrekken. En absolute werkelijkheid betekent dan de werkelijkheid waarvan mijn begrippen zijn afgehaald, afgetrokken. En het mystieke pad is eigenlijk de weg om mijzelf te ontledigen van al mijn denkbeelden, ideeën, verwachtingen van die werkelijkheid, om de werkelijkheid te ervaren, te leren kennen zoals die is.
En als dat gebeurt, dat is echt een ultiem moment. Dat is heel bijzonder.
Als dat gebeurt, dat is een ultiem moment. Het is zelfs, hoewel we er wat voor kunnen doen, en dat is het meditatieve pad, het meditatieve werk, is dat altijd nog een grote genade. Maar er zijn momenten dat dat ons overvalt en wellicht is het ook wel belangrijk om te zeggen dat het ook weer niet zo zeldzaam is. We hebben veel meer mystieke ervaringen dan we denken. Alleen we nemen ze niet serieus genoeg. Het wordt gauw naar onbeduidende ervaringen waar je toch niks mee kan of niks aan hebt. Romantiek, het is een beetje te romantisch. Of niet reëel genoeg, of niet nuchter genoeg, zo heet het dan. Maar daarmee worden eigenlijk hele belangrijke momenten in ons leven naar de achtergrond verdreven ten behoeve van een veel rationeler, een veel nuchterder, een veel zakelijker enzovoort kijk op de werkelijkheid. Dus we zijn meer mysticus vaak dan we denken. Ja.
Want tegelijkertijd, Willekes Jeker benadrukt ook dat het ook een heel lichamelijke kant heeft. En hij haalt ook sport erbij bijvoorbeeld.
Ja, dat vind ik ook een heel mooi aspect in dat boek. Namelijk dat hij ook zegt van mystiek is eigenlijk het steeds meer geest worden van het lichaam. Ja. En wellicht gebeurt dat in sport ook. Het lichaam wordt als het ware steeds van een grens ontdaan. En eigenlijk is dat met mystiek ook. Het lichaam wordt meer de werkelijkheid. En terwijl dat we het lichaam vaak beleven als een soort beperking, zelfs een last of een gevangenis, is eigenlijk de mystieke ervaring van het lichaam is een grote ruimte. Het is ook wel te zien dat de huid is niet alleen maar een afscherming en een bescherming voor wat achter de huid zit, maar de huid is ook een gevoelige plaat voor de werkelijkheid. Dus de huid scheidt niet alleen af, maar verbindt ook. En het is die verbindende ervaring die wordt eigenlijk in de mystiek gezocht.
Dan gaat het natuurlijk om de vraag van hoe doe je dat, hè? Ik wou jou een citaat voorleggen wat hij op een gegeven moment zegt. Hij zegt alleen door te laten, juist niet door te doen, kom je in een niet door het ik verduisterde werkelijkheid. En dan legt hij uit van ja, wij vanuit die westerse christelijke cultuur denken altijd dat we heel veel moeten doen, ons moeten inspannen om iets te bereiken. En hier is dat juist niet zo het geval.
Wat je kan doen aan die mystieke beleving, wat je kan doen is steeds ontvankelijker worden, steeds passiever. Eigenlijk zijn, ja, wat we meditatiewegen noemen, ik denk altijd dat het beter is om over contemplatie te spreken, maar goed. Eigenlijk zijn die contemplatieve methodes, als je al van een methode kan spreken, dat is om te leren steeds minder te doen. En dat staat een beetje haaks op onze ik-beleving, want we hebben ontzettend het gevoel, ja, ik moet het doen, ik moet mijn leven maken, ik moet het. Nou, als ik het niet doe, doet niemand het. En dat kan voor sommige dingen wel waar wezen, maar op het mystieke pad geldt, het gebeurt pas als ik niets doe.
Je laat het gebeuren.
Ja. Je kan het ook zeggen, tegendeel is zo waar, dat naarmate ik meer doe, zal die zogenaamde eerste werkelijkheid mij ontsnappen. Die wijkt als het ware. Mijn activiteit doet die werkelijkheid wijken. En hoe passiever ik word, hoe ontvankelijker, hoe dichter die werkelijkheid naar mij toe komt.
Nou, een heel ander punt wat Jeker aansnijdt. Hij zegt, de mystieke ervaring maakt de moraal overbodig. Want, zegt hij, je komt, als je die mystieke ervaring, kom je in een gebied van een en al liefde en dan spreekt alles voor zich. Nou, denk ik, in zen-kringen is dat toch een beetje een controversieel punt.
Het is een controversieel punt, omdat je in de zen-geschiedenis zie je dat ook grote, zogenaamde, verlichte mensen hebben achter politieke bewegingen gestaan waarvan wij zeggen, nou, dat was toch wel slecht. Het Japanse imperialisme, het gaan voor de keizer, nou, de bereidheid om oorlog te voeren. Daar hebben dus grote meesters vierkant achter die gedachten gestaan. En daarmee is de vraag naar de ethiek uiteraard gesteld en terechtgesteld. Niettemin is het waar, vind ik, wat Jeker zegt, dat de eerste werkelijkheid wordt gekend als zijnde liefde. Dat is ook wat de missies hier in alle talen eigenlijk zingen. Minne, zegt Hadewig, minne, zegt Rusbroek. Die missies die zeggen ook, dan hoef je over deugdbeoefening geen zorgen meer te maken. Daarop zijn ze ook door de kerkelijke autoriteiten zwaar aangevallen en vaak ook veroordeeld, zelfs tot de brandstapel. Niettemin, ik geloof er ook heilig in, dat de mystiek, het mystieke pad, leert ons liefde. Leert ons echt wat liefhebben is. Echt wat liefhebben is. Neem niet weg dat we natuurlijk, ja, behalve mystici, zijn we ook gewone mensen, sociale mensen. Daar verandert de mystiek niet aan. En steeds weer als we sociale mensen zijn, ja, als we met anderen verkeren, dan speelt ook de ethische vragen een rol. Met andere woorden, je moet er ook een beetje mee uitkijken. Maar ik sta ook achter die stelling.
Wat aardig is, hij neemt een soort transreligieus standpunt in. En hij beschrijft dat mystieke pad. Hij zegt, eigenlijk vanuit elke godsdienst kun je dat mystieke pad gaan. Het is alsof je de top van een berg beklimt en of je nou linksom of rechtsom gaat. Uiteindelijk gaat iedereen diezelfde top beklimmen. Dat is op zich wel een aardig beeld, hè?
Ja, en ik vind dat ook een heel optimistisch beeld, een veelbelovend beeld. De religies stemmen overeen, zou je kunnen zeggen, rond eenzelfde kern. Het is ook opvallend dat de mystieke tradities van de verschillende religies zo overeenstemmen in zaken het pad. Contemplatie vind je in alle religieuze tradities. Je hoeft niet te zeggen van dat ze het over hetzelfde hebben. Daarvan zou je ook kunnen zeggen, dat weten we niet en we zullen dat ook niet weten, we kunnen dat ook niet weten. Waarom? Omdat alle religies, al zijn ze dat vaak vergeten, gaan over het ervaringsgegeven dat dit leven hier in deze kosmos, in deze wereld, is een groot mysterie. We bestijgen een berg en we zijn allemaal, oké, de een zit aan de westerkant van de berg en de ander aan de zuidelijke kant. Maar we hijsen ons allemaal moeizaam naar die top toe. En ik zie het ook wel voor me dat we eigenlijk allemaal elkaar tegenkomen op die top. En dat we tegen elkaar zeggen, de islam zegt het, het jodendom zegt het, de christenen, de boeddhisten, de hindoes, die zeggen, op die top gekomen, wat is het mooi hier. Onbegrijpelijk mooi.
En daarom verbaast het mij zo dat Willeke Zeker zich toch zo druk blijft maken over die kerk, die dus helemaal aan de voet van die berg zich bevindt, als je dat beeld wil vasthouden. Daar besteedt hij heel veel bladzijden aan. Hoe dat mystiek binnen de kerk, hoe het verder moet met de kerk, nou ja, al dat soort dingen. Hoe kijk jij er tegenaan?
Nou, ik begrijp dat wel van hem. Hij is zelf een Benedictijn, een kloosterling. Al op vrij jonge leeftijd naar het klooster gegaan. Ja, hij heeft zijn hele leven eigenlijk, hij is nou 78 geloof ik, 79. Maar hij heeft zijn hele leven in die kerk, heeft zijn hele leven in die kerk gespeeld. Heeft zelf nooit de behoefte gevoeld om te breken met de kerk. Integendeel, hij waardeert ook de kerk als toch ook als een schatbewaarder eigenlijk van de mystiek. Maar ziet ook dat instituut, je zou kunnen zeggen, het mooiste wat het instituut heeft, terzijde laat liggen. En zelfs mensen die zich op dat vlak bezighouden, ook naar de marge verdrijft, zo niet verketterd. En het tragische is dat hij heeft onlangs, een jaar geleden of zoiets, heeft hij een spreekverbod gehad. En het is eigenlijk triest.
Want hij zegt dat hij meer wat dat betreft verwacht van de biologie en van de natuurkunde dan van de theologie.
Dat is ook begrijpelijk, vind ik, want de theologen die gaan maar door met de kluiven op de Bijbel en het doordenken van dogma's. Terwijl de wetenschap is toch altijd weer bereid om naar de werkelijkheid te kijken en te zeggen van wat zien we nou? Alle theorieën tot nog toe ontwikkeld, allemaal tot je dienst, maar we moeten steeds weer opnieuw naar die werkelijkheid kijken. En zo zou eigenlijk ook een theoloog, zegt hij, naar de werkelijkheid moeten kijken. In elk geval ook een mysticus, dat is de eerste taak van een mysticus, is om de werkelijkheid te onderzoeken zoals die is. Niet zoals die hem denkt of zo graag zou willen zien. Dus alleen al vanuit die benadering gezien is het heel begrijpelijk dat hij zegt van nou, we hebben veel meer aan de wetenschap op dit moment dan aan de theologie. Bovendien ontdekt de wetenschap ook meer en meer de samenhang. De wetenschap zelf ontdekt van dat het detailonderzoek niet voldoende is. Omdat elk kleinste deel hangt weer samen met andere kleine deeltjes. En het is die samenhang die voor de mystiek zo interessant is. Die de mysticus zo verwonderd doet staan.
Ja. Hij zegt ook dat ons bewustzijn een soort pars pro toto voor de kosmos is. Hè? Ja.
Nou, en eigenlijk is dat ook al een hele oude stelling. De Oosten kent dat ook, dat idee van dat de mens is een microcosmos, waarin de macrocosmos zich als het ware indrukt, inperst. En de mens is weer de uitdrukking daarvan. En dat ontdekken we ook wel een beetje in het brein, dat wonderlijke, onbegrijpelijke vermogen wat daar aan het werk is, dag en nacht voor ons. En wat ons een hele hoop leert. En ik vind het ook altijd een bevrijdende gedachte dat mystiek, religie, ten diepste, dat het zich afspeelt in ons brein. Ja, en dat we niet hoeven te denken dat het alsmaar van boven, van buitenaf geregisseerd wordt. Maar nee, het gebeurt in onszelf, in dit lichaam, in deze chemische organisatie die aan de gang is. En in zoverre dat dit materiële blok van ons, ja, dat dat pure spiritualiteit is, dat het puur geest is.
Nou wordt er altijd gezegd van het is heel moeilijk praten over mystiek. Wat vind jij van Jäger wat dat betreft? Slaagt hij daar goed in?
Ik vind dat hij daar heel goed in slaagt. En ik weet niet of het zo moeilijk spreken is over mystiek. Misschien is het wel moeilijk omdat er globaal gezegd zo weinig over gesproken wordt. En soms ook wel in wat mythische termen of mythische gedachtegangen. Het wordt ook belemmerd, het goede spreken over mystiek, door te denken dat het alleen maar voor een handjevol mensen is. Hij zegt ook ergens, het ergste wat de mystiek overkomen is, dat contemplatie, dat werd toegeschreven uitsluitend aan hele bijzondere begaafde zielen. En dat, op die manier werd het zelfs in het klooster niet meer onderwezen. Zoals, ja, dat was voor Johannes van het Kruis en Therese, maar dat is niks voor ons. En daarmee maak je het al moeilijk. Ja. En een ander punt wat, vind ik ook vaak, te vaak gezegd wordt, ja, we kunnen er niet over praten. En ja, dat mag wel waar wezen, maar we kunnen over zoveel dingen niet praten. Over verliefdheid weten we ook niet, beginnen we ook te stamelen en te stotteren. Niettemin zeggen we er een hele hoop over, en terecht. En ik vind het soms zelfs wel eens een teken van luiheid om alsmaar te zeggen, ja, daar kunnen we niet over praten. We kunnen heel zinnig over mystieke ervaringen, het mystieke pad valt heel zinnig te praten, en ik vind dit een voorbeeld van.
U hoorde Nico Tiedeman in gesprek met Jacqueline Oskamp. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Centrum De Roos in Amsterdam houdt morgen open huis. Van 11 tot 5 is iedereen welkom in de PC Hoofdstraat 183, nabij de ingang van het Vondelpark in Amsterdam. Het Maitreya Instituut in Groningen organiseert een aantal lezingen getiteld Discovering Buddhism, de geest en haar mogelijkheden. De eerste daarvan begint aanstaande woensdagavond om 19:30 in Huize Beurs in Groningen. De Beun Garuda Foundation houdt volgende week zaterdag een lezing en openbare bijeenkomst in Utrecht. 'S Morgens is er gelegenheid tot beoefening, meditatie en zijn er rituelen. 'S Middags spreekt Kalsang Norbu Gurung over zijn ervaringen in het Beunklooster. De dag duurt van 19:30 tot 4 en het adres is Voetiusstraat 3 in Utrecht. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. Niet zo mooi. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. Dat is 035-629-3191. Volgende week in de reflecties het curriculum van de Dharma-toevlucht in Apeldoorn en de column van Nguyen Quang Nguyen. Bovendien beginnen we...